Prediker 9, vers 11, tot en met hoofdstuk 11, vers 8. Bij elkaar nog nauwelijks anderhalve bladzijde overigens. Een gedeelte waar gesproken wordt over de wijsheid die beter is dan kracht. Dat wil zeggen, wijsheid die beter is dan fysieke kracht. Hoewel in het voorbijgaan wordt vastgesteld dat weliswaar fysieke kracht imponerend is en ook geëerd wordt, maar wijsheid gewoonlijk niet. Niettemin gaat het inderdaad om die wijsheid die beter is dan kracht. En precies zo, letterlijk zo staat het in vers 16, waar staat: toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. En in vers 18, de wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Het gaat dus om wijsheid als de grootste kracht in het leven. Om de eenvoudige reden dat wijsheid nodig is om inderdaad tijd en gelegenheid te onderkennen en van tijd en gelegenheid gebruik te maken. Kracht wordt dikwijls verspild. Kracht wordt dikwijls gebruikt om het een en ander geregeld te krijgen, terwijl de omstandigheden er niet naar zijn. En dan is het slechts verspilling van energie, daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat de prediker ons ook inderdaad voorhoudt. Wij zouden komen tot wijsheid, was de bedoeling. Daar komt men verder mee, nog afgezien van dat diezelfde wijsheid inderdaad eeuwigheid met zich meebrengt. Maar dat is pas wat besproken wordt aan het eind eigenlijk van heel die Bijbelboek en dus in hoofdstuk 12. We hebben in elk geval vorige keer stilgestaan bij vers 11 van hoofdstuk 9, waar staat dat de loop niet is der snelle, nog de strijd is der helden, nog ook de spijs der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Dat wil zeggen dat het inderdaad afhangt van tijd en daarmee van toeval. U weet, tijd in zichzelf betekent helemaal niks. Het gaat niet om tijd, het gaat om de omstandigheden. En dat heet hij dan toeval. Want de gedachte is dat die omstandigheden door het toeval bepaald worden. Het is geen populaire gedachte. Zeker niet in, laten we zeggen, spirituele kring. En dat is inclusief bedoeld dan inclusief het christendom. Want er wordt dikwijls gedacht dat de omstandigheden op een of andere geleid of gestuurd worden enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat de Bijbel dat niet leert. Integendeel, de Bijbel leert dat het een kwestie is van toeval. En wij zouden daarmee leren leven, was de gedachte. En wijsheid heeft rechtstreeks van doen met ons inzicht in de omstandigheden, zodat we ons de omstandigheden ten nutte zouden maken. Dat is ongeveer in het kort het idee. Maar we hebben de vorige keer al wat uitgebreider bij stilgestaan, dus dat hoeft nu eigenlijk niet meer. In elk geval, er staat vers 12, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net. Niet dat de vissen niet weten hoe laat het is, want daar gaat het niet om, maar ze kennen de omstandigheden niet en hebben niet in de gaten dat iets uit een heel andere wereld feitelijk, als het helemaal over gaat, een visnet en te grazen neemt. Maar u weet, vissen grazen niet. Dus, maar zoiets dus, hè. Ze worden gevangen. Het heet dan het boze net. En gelijk de vogelen die gevangen worden met de strik, of met een, een lijmstokje. Zo deden ze het vroeger. Een stokje smeerden ze lijm op, ging vogeltje op zitten en dan zat hij vastgeplakt. Weet je dat niet? Ja, heel wat vogeltjes die in kooitjes gehouden werden, hadden dus inderdaad verminkte pootjes. Omdat ze losgehaakt moesten worden met een bijltje. Van een lijmstokje. Nooit gehoord?
Nee.
Ja, een lijmstokje. Een lijmstokje. Ik dacht zelfs dat het in de Bijbel voorkwam, maar oh ja, sommige landen worden nog zo. Ik dacht in België, en wij Nederlanders mogen dat niet doen, dus we gaan in België vogeltjes kopen op de vogeltjesmarkt in Antwerpen of zo. He? Met vermengde pootjes, dat wil zeggen zonder pootjes in de praktijk, dikwijls. Nou goed. Dieren weten het niet, herkennen die omstandigheden niet, maar die worden ook niet geacht wijs te zijn. Wij worden geacht wijsheid te hebben, dan wel te ontwikkelen, of althans naar wijsheid te vragen, om met de omstandigheden rekening te kunnen houden, is de gedachte. Eigenlijk is het gewoon om de omstandigheden te kunnen gebruiken, want dat is waar het allemaal om gaat. Nou goed. De kinderen, de mensen worden verstrikstaten ter boze tijd wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. De boze tijd valt plotsklaps, want haastelijk in de Bijbel betekent altijd plotseling. Onthoud dat, want het komt niet de hele Bijbel door tegen. Dat komt gewoon omdat het woord haastelijk 350 jaar geleden betekende plotseling. Eensklaps, plotseloos, of hoe heet ze in het Nederlands? Zomaar ineens. En dan vers 13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien. En ze was groot bij mij. Dat wil zeggen, ze maakte grote indruk. Er was een kleine stad en weinig lieden waren daarin. Dus inderdaad een kleine stad. Namelijk omdat er weinig mensen in waren. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde de stad. En hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme, wijze man die de stad verloste door zijn wijsheid. Hoe precies wordt hier allemaal niet vermeld, gaat maar om het idee. Maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Daarna de gedachte is dat deze stad ontsnapte inderdaad aan de macht van deze grote en vijandige koning. Niet door militair geweld, maar simpelweg door de een of andere list. Het zal Tom Poes geweest zijn, denk je dan. Door de een of andere list van een man die niet in aanzien was omdat hij arm was, maar hij was wijs. En u ziet me weer dat wijsheid ook hier rechtstreeks van doen heeft. Niet met intelligentie als zodanig, ook niet met kennis als zodanig, maar het heeft van doen met inzicht in de omstandigheden. En op die grond gaat het erom dat men de omstandigheden zou kunnen beoordelen en zou kunnen gebruiken. Dat is het idee en dat is wat wijsheid heet in de Bijbel. Onthoud dat ook, want het woord heeft in onze taal denk ik ook toch niet helemaal die betekenis. Soms wel, maar lang niet altijd. Maar dit is de Bijbelse betekenis. Dat geldt net zo goed voor de wijsheid Gods waarover de Bijbel uitgebreid spreekt. De wijsheid Gods is die wijsheid Gods waardoor hij inderdaad de omstandigheden voor zijn eigen doel gebruikt. En daarmee zijn we terug bij min of meer vers 11. Die kwestie waar we vorige keer over gesproken hebben aan het eind van de avond. De kwestie van tijd en toeval. Het punt is dat wij uit de Bijbel leren dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Maar tegelijkertijd betekent dat hij dus niet alle dingen tevoren bepaald, geleid of gestuurd heeft. Maar hij gebruikt ze ten goede en dat heeft van doen rechtstreeks met de wijsheid Gods. Lezen wij in de Bijbel over de wijsheid Gods, gaat het altijd om Gods handelen met en in deze tegenwoordige zondige wereld. En dus gaat het uiteindelijk om het gebruik maken van de omstandigheden, dat is al. Hier dus ook. Deze wijze man was kennelijk in staat om heel de stad te verlossen. Niet door zijn rijkdom en ook niet door zijn kracht, maar simpelweg door zijn wijsheid. Er wordt alleen meteen bijgezegd, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Hij ontving er geen eer voor of iets dergelijks. Dat wordt vergeten. Het is namelijk niet imponerend, wijsheid. Maar niettemin is het beter dan kracht. Dat is meteen het volgende vers. Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen, dat wil zeggen de wijsheid van deze arme man, veracht werd en zijn woorden niet waren gehoord geweest. Dat wil zeggen, men gaf er niet werkelijk aandacht aan. Men heeft natuurlijk naar hem geluisterd en zo is men ontkomen aan deze grote koning, zoals hij beschreven wordt. Maar hij heeft daar verder geen eer voor ontvangen. Want daar men zal een plan uitgewerkt hebben. En misschien dat eer met zich meegebracht heeft. Maar het idee van een plan op zich niet. En daar gaat het maar om. Het ligt natuurlijk zeer voor de hand om ook in dit geval rechtstreeks verband te leggen met de Heer Jezus Christus, die geacht werd volgens de Bijbel arm te zijn, althans sinds zijn menswording. Dus dat hij arm is geworden om ons rijk te maken enzovoort. In de tweede Korinthebrief, noem maar even wat. En rond kerstfeest hoef je dat allemaal niet te zeggen, want dan weet iedereen dat ineens weer, hè? Dat hij arm was enzovoorts. Niettemin, hij was de wijze bij uitstek en hij bracht inderdaad verlossing tot stand. En hij bevrijdde de mens inderdaad van deze grote koning, kun je rustig zo zeggen. Dat wil zeggen, hij bevrijdde de mens van de macht van degene die het geweld des doods had. Want dat geweld werd inderdaad overwonnen. Door de wijsheid Gods is de gedachte. Verder kennen wij de Heer Jezus in de gedaante van de arme Lazarus. Tegenover de rijke man. Die eervolle man, zal ik maar zeggen. Die Lazarus was maar een arme man. Bedelaar wordt hij, zo wordt hij in ieder geval beschreven. Niettemin, hij is een type van de Heer Jezus zelf. Lijkt me duidelijk. De rijke man, een beeld van degene die onder de wet leven, een schoon gelaat tonen aan de mensen en daar roem mee vergaren, eer mee inleggen, daar hun eigen waarde aan ontlenen. Nou ja, een gevoel voor eigen waarde wel te verstaan. Nou, in elk geval, de Heer Jezus wordt als arme voorgesteld, maar niettemin als uitdrukking van de wijsheid Gods. Dus dit vers laat zich wel met groot gemak toepassen op de Heer Jezus zelf. Maar ook zijn woorden worden inderdaad in de praktijk niet gehoord. Waarna vers 17 zegt, de woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen die over de zotten heerst. De gedachte is dat volksleiders dit volk meestal lijden schreeuwend. Dat heb ik nagevraagd hier kort over de grens, maar laat maar zitten. We worden geacht dat niet meer aan te halen, maar niettemin is het zo. Dat gaat altijd zo. Dat gaat altijd met retoriek en stemverheffing enzovoorts. En de Bijbel noemt zoiets het met roepen heersen over de zotten. Maar wijsheid, de woorden der wijze namelijk, moeten in stilheid aangehoord worden. Het is ook een Bijbelse gedachte, een algemeen bekende trouwens, eigenlijk van oudsher, maar een Bijbelse gedachte dat men zich alleen kan laten onderwijzen, dat heeft met wijsheid te maken, wijsheid overdragen immers. Men kan zich alleen laten onderwijzen als men in stilheid is of als men rust heeft. Is het idee. Als men geen rust heeft, dan laat men zich niet onderwijzen. Het is heel eenvoudig. Als een mens geen rust heeft, dan gaan zijn gedachten hun eigen weg. Dan is zij druk met van alles en nog wat en op die grond niet ontvankelijk. Hij kan niet luisteren dan. Dat is een groot probleem. Dat is mij bekende probleem in elk geval bij discussies. Dan is men zo druk en men wint zich zo op dat er niet meer geluisterd wordt naar wat er eigenlijk gezegd wordt. En daarom hebben ze gewoonlijk geen zin. In het algemeen niet. De zin die ze zou moeten hebben. Nee, we moeten niks zeggen hoor, Wichert. Niks zeggen hoor. Maar zo gaat dat wel. Dan is men zo druk bezig dat er wordt inderdaad niet meer geluisterd. Ik bedoel eigenlijk het ontvangen van lering, maar zelfs ook het onderwijzen zou in stilheid moeten gebeuren. Vanuit de positie van rust, vanuit de stoel. Dat is het verhaal. Dat is de Bijbelse gedachte, maar tot in onze dagen bekend. Want men spreekt nog steeds over een leerstoel. Een leerstoel in een bepaald vak, dat heet een stoel. Dat is uit de positie van rust. De enige reden waarom ik sta en niet zit, is dan ook omdat als ik ga zitten val ik geheid in slaap. Dan hetgeen overigens bewijst dat het toch een kwestie van stilheid is, want anders zou ik niet in slaap vallen. Maar dat is echt zo. En aan de andere kant, waar het gaat over Bijbelse dingen, is het niet slechts een kwestie van leren of onderwijs en geleerd worden, maar blijkt het ook een kwestie van strijd te zijn, helaas. En daar is wel wat activiteit bij nodig. Nou, meer argumenten heb ik niet, maar ze zijn voor mij sterk genoeg. Ik heb heel vroeger heb ik het. Nou, heel vroeger. Ja, vroeger heb ik het wel eens gedaan. Lezingen houden als deze, maar dan zittend. Aan de tafel, een grote tafel, met z'n allen om de tafel enzovoort. Gezellig. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Het is te passief. Dan val ik echt in slaap, bij wijze van spreken. Ik kan me niet concentreren, dan wil het niet. Gewoon, dat werkt niet. Dus vandaar. Maar fundamenteel, het gebeurt wel degelijk in een positie van rust. Ik ben ooit wel eens, meerdere malen eigenlijk, wel eens niet alleen in de synagoge geweest, maar ook in het eventueel bijbehorende leerhuis. Dat is niet hetzelfde als een synagoge, maar het hoort erbij. De ruimte waarin onderwijs gegeven wordt. En daar staat meestal een grote tafel, daar zit men omheen. En de leraar die zit ook, maar niet aan de tafel, maar in een verhoging aan de muur. De verhoging aan de muur, daar komt misschien wel de kerkelijke kansel vandaan, want ik heb wel gemerkt dat ze een predikant altijd aan de muur hangen. Toch of niet? Of aan een pilaar. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Dat, ja, precies, ja. En met de rug tegen. En met de rug tegen de muur, broeder. Dat is soms een hele hoge paal, ja. Dan heb ik eens nagevraagd aan Haman. Maar vooruit. Maar zittend dus. Dat is waar het over gaat. In de Bijbel is de positie van zitten altijd er een. In ieder geval van rust. En in de tweede plaats een van onderwijzing. Omdat men dan in de rust de gelegenheid heeft om zich op het een en ander te concentreren. Om het te overwegen. En ook om het te ontvangen. Het veronderstelt redelijk passiviteit om ontvankelijk te kunnen zijn. Zo is dat nou eenmaal. En zo staat het hier. De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden. En dat meer dan het geroep desgenen die over de zotte heerst. Dat is geschreeuwd. Zou rustig moeten gebeuren. Dat is de beste manier. En daarna vers 18. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen. Maar één zondaar, een enig zondaar. U weet hoe dat gaat. Hè? Een bestaat niet en enig is altijd het telwoord één. Dus maar één zondaar verderft veel goeds. Zo is het ook. Zondaar, denk ik ook in de specifieke betekenis van de term. Want als het er helemaal over gaat. Als er één zonde is, dan is het die van ongeloof. En die van dus niet willen luisteren. Die van ongehoorzaamheid. Ja, hoe u dat hebt, weet ik niet. Maar ik heb op de zondagsschool geleerd. Er is maar één zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Het risico is altijd daarna dat ik het moet uitleggen. Maar er is maar één zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Dat is die van ongeloof. De rest is geen punt. De rest is geregeld. Maar er is één zonde die niet vergeven wordt. Roept u maar. U weet wel, de beruchte. De zonde tegen de Heilige Geest. Nee, gewoon die van ongeloof. Die van het afwijzen van het woord God niet willen luisteren. Kan het niet missen. Er is ook één zonde waardoor de mens verloren gaat. Die van ongeloof. Namelijk, dat was al zo in de dagen van Adam. De zonde van Adam bestond uit één ongehoorzaamheid. Zegt één ongeloof dus. Één ongehoorzaamheid. Zegt Romeinen 5. En eeuwig leven, verlossing en wat ook maar heten mag, zaligheid in het algemeen, is tot stand gebracht door één gehoorzaamheid. Die van Christus namelijk. Het geloof van Jezus Christus. Eveneens uit Romeinen 5. En dus één zondaar verderft veel goeds. En uit de samenhang van dit schriftgedeelte concludeer ik dan dat de zonde van deze zondaar kennelijk inderdaad bestaat uit die ene zonde. Namelijk het niet willen luisteren. En dan leert men nooit, dan blijft die wijsheid steken. Ik bedoel, dan kan wijsheid ook niet worden overgedragen. Dan wordt men nooit wijs. En het is heel verstandig om bij gelegenheid stil te staan bij de gang van zaken, ook in ons eigen leven. Moet je niet te vaak doen, zeg ik ook altijd, want daar word je niet goed van dan. Dat is echt niet nuttig. Maar zo af en toe zou men dat moeten doen en zich eens moeten afvragen waar men nou eigenlijk helemaal mee bezig is. En met welke motieven wij bepaalde dingen doen en waar het toe zou moeten leiden. Dat is toch wel nuttig. Begrijp je me goed? Wij hebben al lang genoeg stilgestaan bij de voorgaande hoofdstukken om te weten dat niet noodzakelijk alle dingen in ons leven zo nodig zin moeten hebben. Zo van een praktisch nut. Wel nee, ons eigen welbevinden in onze bezigheid is praktisch nut voldoende. Daar gaat het in de eerste plaats om. Maar het kan natuurlijk best zijn dat we ons met dingen bezighouden die in de praktijk, waar in de praktijk de omstandigheden niet naar zijn, zal ik maar zeggen. En dan ja, dat is goed om daar toch eens over na te denken. Dat is waar het hier over gaat. Dat is die hele kwestie van die wijsheid. En als men niet ontvankelijk is, niet wil luisteren, niet onderwijs wil ontvangen, niet openstaat voor wijsheid, ja, dan wordt veel goeds inderdaad verdorven. Toch? Nee, zelfs als er dan zonneschijn is in het leven, komt wel eens wezen dat men zich bezighoudt met dingen waar men dan net juist regen bij nodig heeft. Ik bedoel, dat schiet ook niet op natuurlijk. Dat begrijp u toch, hè? Om dan even terug te grijpen op wat we in de vorige keer besproken hebben. Nou goed, waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 10... Er staat boven onheil van de dwaasheid. Ja, dat is gewoon iets hetzelfde als wat boven hoofdstuk 9 vers 11 staat. Eigenlijk gaat erom dat de dwaasheid tot niks leidt en wijsheid wel. En dat wijsheid beter is dan kracht enzovoorts. Moeilijker is dat niet. En er staan er van die prachtige uitspraken hier van een dode vlieg. Jawel. Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opzwellen, alzo is een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. De gedachte is gewoon dat die dode vlieg in de zalf, begrijp je me goed, die zalf die zou wel riekend moeten zijn. Dat hoef ik niet uit te leggen, dat staat er namelijk gewoon. Want er staat, die dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken. Zodat je meteen weet dat het gaat om welriekende olie, zalfolie dan wel zalf. Maar die wordt bedorven door een dode vlieg, staat hier. U weet trouwens wie de heer der vliegen is? Beelzebul, dan wel Beelzebub. De heer der vliegen, Baalzebub. De heer der vliegen is de duivel zelf, dus de beeldspraak is niet zo heel ver gezocht. Een dode vlieg, vliegen des doods, vliegen ook die de dood brengen. Dat is ook nog het idee wat eventueel achter de uitdrukking steekt. Maar goed, een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken. Men heeft vertaald met apotheker, er staat gewoon bereider of zoiets. Hoor. Degene die die zalf bereidt. En inderdaad, daar hebben wij het Nederlands woord voor, apotheker. Nou goed. Een dode vlieg doet dezelfde apotheker stinken en opzwellen. Dat is vaak zonder dingen die bederven. Opwellen, ja, dat is het, inderdaad. Maakt geen verschil bij mij, hoor. Nee. Maar goed, doet het opwellen. En datzelfde staat er, gebeurt met een mens, die een man, iemand die kostelijk is van wijsheid en van eer, als een klein beetje dwaasheid daarbij terechtkomt. Dat is dus inderdaad de waarschuwing. Men zou oppassen voor en zelfs maar een weinig dwaasheid, omdat heel de wijsheid verziekt kan worden door een weinig dwaasheid. Ik neem me niet de moeite om daar voorbeelden van te bedenken. Maar dus de hooggeprezen, zogenoemde wijsheid van de tegenwoordige wereld, kan me niet schelen wat u daar nu onder verstaat, blijkt in de praktijk toch dwaasheid te zijn. Niet in het grote geheel, maar omdat er maar een klein beetje dwaasheid in zit, maar een klein beetje is voldoende om die hele wijsheid tot dwaasheid te maken. En een voorbeeld wat ik dan met gemak weer gebruik is dat van de astronomie, sterrenkunde. Het hele totaal is een zeer ingewikkeld verhaal. Maar niettemin ergens aan de basis is een beetje dwaasheid. Dat is in een paar woorden te zeggen. Maar dat is nou net de basis voor heel dat gebouw, voor heel de structuur van die wetenschap. Met andere woorden, het zit prachtig in elkaar, maar ergens zit er iets verkeerd en daardoor deugt het hele verhaal niet. En daar gaat het maar om. En vandaar dat men ze oppassen voor een weinig dwaasheid. Dezelfde gedachte vinden wij in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld 1 Korinthe 5, als er staat een weinig zuurdeesem. Zuurdeesem is ook bederf, dode vliegen ook hoor. Een weinig zuurdeesem doorzuurt het gehele deeg. 1 Korinthe 5 en natuurlijk Matthäus 13 in de gelijkenis van zuurdeesem. Zuurdeesem verborgen in 3 maten fijn meel. Totdat, dat wil zeggen het leidde ertoe dat het gehele deeg doorzuurd werd. Het werkt namelijk door. En dan hebben we nog uitspraken in de brieven die spreken over een woord dat voorteet gelijk de kanker. Dat is net zoiets. Is niet te stoppen. U weet toch hoe dat zit met kanker? Het gaat over 1 cel. Daar begint het mee. 1 cel. Volgens de verhalen dan, hè? Volgens de verhalen. Het begint met 1 cel. Die niet weet dat hij een keer moet sterven. En dus gewoon door blijft leven. Dat is ongeveer het verhaal. En die zich ook blijft ontwikkelen zoals alle cellen doen. Maar hij verdwijnt alleen nooit. En u begrijpt toch wat er dan gebeurt. Er komt alleen maar bij en er komt bij en er komt bij. Maar er verdwijnt niks. En dus ontstaat 1 tumor, 1 gezwel of zoiets. En het is bijna het woord wat hier gebruikt wordt in dit vers. Nou goed, dat is wat dwaasheid doet. Het is tamelijk onuitroeibaar en men zou ervoor waken dus. Want een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen. En alzo een weinig dwaasheid, een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. En zelfs het weinige dwaasheid zou vermeden moeten worden. Daarna, het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. Dat is speciaal gericht tot de politici onder u. Of niet? Nou, ik denk niet dat het echt toeval is. Maar het is heel gemakkelijk natuurlijk. Het hart des wijzen richt zich op, is georiënteerd op de rechterhand, of had ook kunnen zijn de rechterkant. Of gewoon rechts. Ik meen trouwens dat een nieuwe vertaling dat heeft. Rechts. Dat is namelijk de goede kant. En niet op links. De zot zoekt naar de linkerkant. En eerlijk gezegd, ik heb eigenlijk altijd het idee gehad dat die politieke uitdrukking, dat wil zeggen de politieke betekenis van de uitdrukking rechts en links, gewoon aan de Bijbel ontleend was. Maar dat zal wel niet zo wezen. Mag ik aannemen. Maar u weet toch hoe het zit? Hoe linkser, hoe meer gericht op de mens. En hoe hoger men denkt van de mens. En hoe meer men van het denk van de mens denkt te kunnen maken. Hoe meer vertrouwen men heeft in de mens. En dat is nogal link. Toch? Ja. En rechts steekt niet de mens omhoog, maar en erkent misschien ook niet een godheid, hoewel naar de gebruikelijke begrippen religiositeit aan de rechtse kant thuis hoort en niet aan de linkse kant, dat weet u toch. Maar rechts geeft inderdaad ruimte aan de mens in alle vrijheid, maar ook in alle beperktheid. De mens is nou eenmaal niet veel beter dan wat hij is. En we moeten er maar wat van zien te maken, dat is het idee. Dat is rechts. Maar het is niet voor niks dat inderdaad streng religieuze categorieën inderdaad beschouwd worden als rechts. Men heeft daar geen hoge dunk van de mens. En men is aan die kant, aan de rechterkant, eventueel nog geneigd een hogere macht dan de mens te herkennen. En eventueel zelfs God. Eventueel. Begrijp je me goed? Het is gewoon een kwestie van indeling en een kwestie van terminologie. Maar ik denk altijd dat die termen ook niet meer zo tot stand komen. Er zit meestal wel wat achter, zeker als ze hardnekkig zijn. Nou, in elk geval, de hart van de wijze richt zich op rechts en het hart van een zot is tot zijn linkerhand. En ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem en hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Dat kan ook nog voorkomen. De gedachte is namelijk dat de mens op zijn levensweg, want daar gaat het eigenlijk over, de dwaas op de die op de weg wandelt, gaat over zijn levensweg en zijn hart ontbreekt hem, wil zeggen dat het hem ontbreekt aan gevoel, aan intellect, maar eigenlijk gewoon aan overtuiging. Want het hart, met het hart gelooft men. Overtuiging, geloof zeggen wij meestal, maar overtuiging feitelijk is in het hart. En als er als hier staat zijn hart ontbreekt hem, is dat trouwens ook een gewone goede Nederlandse uitdrukking. Men zegt immers dat iemand geen hart heeft of zoiets. Maar de echte betekenis van de uitdrukking is dat iemand geen overtuiging heeft. Hij weet niet waar hij voor staat. Hij weet niet waar hij zich aan te houden heeft. Hij heeft geen, ja, hoe moet je dat zeggen, geen personality noemen we het dan soms. Wat ook niet helemaal het goede woord is. Maar er staat meteen bij, als zijn hart hem ontbreekt op de levensweg, dan blijkt dat uit de weg die hij gaat. En daarmee zegt hij tot een ieder dat hij dwaas is. Want alleen de dwaas heeft geen overtuiging. Dat begrijp je toch hopelijk, of niet? Wijsheid heeft alles van doen met hoe men over de dingen denkt, hoe men de dingen waarneemt en hoe men ze beoordeelt enzovoorts. En hoe men er gebruik van maakt eventueel. Maar iemand wiens hart ontbreekt, of die het hart ontbreekt, die ziet het niet. Die heeft geen mening, die weet de dingen niet te beoordelen enzovoorts. En weet dus niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, om eens een nieuwtestamentische uitdrukking te gebruiken. En dat blijkt dus inderdaad uit zijn wandel. En daarmee demonstreert hij zot te zijn, dwaas te zijn. Men ziet het er toch aan af. Nieuwe Testament zegt ook iets dergelijks. Een bepaalde gesteldheid van de mens namelijk komt gegarandeerd tot uitdrukking in zijn levenswandel. Vroeg of laat. En wij die wijs zijn, zouden daar onze lering uit trekken. Ook in onze relatie tot anderen. Zal ik maar zeggen. Het heeft niks te maken met vooroordelen hebben tegen anderen. Het heeft te maken met dat nou eenmaal mensen demonstreren wie zij zijn. En wij zouden daar dan vervolgens ook rekening mee houden. Dat is het hele idee. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij zegt, leg niet iemand haastelijk de handen op. Maar het idee wordt uitgelegd en er wordt gezegd dat van sommige mensen zo in het algemeen bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn. Dat hebben ze al lang bewezen namelijk. En dus moet je ze niet iets toevertrouwen, want ze zijn onbetrouwbaar. Dan kun je wel net doen alsof het dan misschien beter wordt, maar het wordt niet beter. Dat hebben ze al bewezen namelijk. En andersom geldt hetzelfde. Er zijn mensen die bewezen hebben betrouwbaar te zijn. Die kun je dus rustig wat toevertrouwen. Je zou er toch even je verstand mee bij moeten gebruiken. En ook dit heeft gewoon rechtstreeks voldoen met wijsheid, met praktische wijsheid. Dat komt me niet zo gemakkelijk aan, moet ik u zeggen. Maar we zouden ons daar wel naar uitstrekken. Daarmee is het nog niet zo dat we anderen meteen veroordelen of zoiets. Maar het gaat er maar om dat we inderdaad zouden kunnen beoordelen. Al was het maar ter wille van onszelf. Nou goed. In ieder geval, hier staat dat iemand die dwaas is, demonstreert dat. Snel genoeg. Dat kan je aan zijn leven zien namen. Staat hier. Dat is vers 3. Daarna vers 4. Als de geest des heersers tegen u oprijst, de heerser is gewoon diegene die heerschappij heeft, de koning of hoe je maar noemt. Als de geest des heersers tegen u oprijst, dat is inderdaad een goede woord, oprijzen, hij verhoogt zich, hij staat boven je namelijk. Verlaat uw plaats niet. Dat wil zeggen, als er iemand boos op je wordt, blijf in je positie, verlaat uw plaats niet. Dat betekent namelijk dat men er niet voor weg zou lopen, maar men zou inderdaad eventuele terechtwijzing, of hoe dat maar heet mag, zou men inderdaad aanhoren. Er moet toch een reden voor zijn. Als iemand boos wordt op ons, moet er toch een reden voor zijn, of niet? En de gedachte is, wij zouden daar niet voor weglopen. Zeker niet als het iemand is die een positie heeft hoger dan wij. Wij zouden dat inderdaad aanhoren. We kunnen er alleen maar beter van worden. Is dat niet zo moeilijk? Ja, onderwerping daaraan is nog wat anders. Maar het aanhoren, het ernaar luisteren, dat wordt inderdaad aanbevolen, ja. En er staat ook, er staat, want het is medicijn. Het stilt grote zonden. Dat wil zeggen dat het inderdaad een nuttige uitwerking zou moeten hebben. Ook al zou het wellicht helemaal ten onrechte zijn, dan nog leren wij ervan. Is de bedoeling. En dus zouden wij er niet voor weglopen. Een van de belangrijkste dingen die we zouden leren in het leven, dat is inderdaad dat wij moeilijkheden niet op voorhand uit de weg zouden gaan. Begrijp je me goed? Er zijn heel wat zaken, moeilijke zaken in het leven, die geen enkele zin hebben, die nergens toe leiden, die geen grond hebben, die ook nooit iets goeds kunnen bewerkstelligen. Daar zou je gewoon voor weglopen. Dat leidt tot niks. Maar in het algemeen, men zou niet voor moeilijkheden uit de weg gaan. Integendeel, men zou ze ook niet zoeken overigens, hoor. Begrijp je me vooral niet verkeerd. Men zou ze niet zoeken. Maar als ze ontstaan, zou men er niet voor weglopen. Dat lost namelijk niks op. En bovendien ontgaat ons dan de gelegenheid, ik zeg het dan wat laconiek, met een glimlach, ontgaat ons de gelegenheid om wat bij te leren. Om wat wijsheid te verwerven. Zo is het eigenlijk gewoon. En goed, dat hebben we in voorgaande hoofdstukken eigenlijk ook al gezien. Dus mocht het gebeuren, het is medicijn, het stilt grote zonden. Er staat zonden. Ik moet er meteen bij zeggen dat de term die je gebruikt in het Hebreeuws ook de betekenis heeft van straf op de zonden. Dat is eigenaardig genoeg, maar het is zo, gata. Staat voor zonden, maar ook de consequenties daarvan. Dus het kan ook zijn straf op de zonden. Dat maakt verder niks uit, ook in deze uitdrukking niet. Want de gedachte is dat het zij zonden wegneemt, het zij voortaan zonden voorkomt. Bovendien, een heel aardig woord, al is het een eufemisme in de praktijk, een heel aardig ander woord voor zonden is missers. Want zonde per definitie, Bijbelse definitie, is een misser. Een zonde is een misser. Dat wil zeggen, men zegt altijd zondigen is een doel missen. In het Nederlands is dat ook nog zo trouwens. Want als er iets verknoeid wordt of kapot gegooid wordt, kapot valt of wat dan ook, zeggen, oh, zonde. Toch? Nou, dat is wat zonde is, eigenlijk. Echte betekenis van het woord. Het is een misser, gewoon. Ergens naschieten, dat is ook zonde. Missers, dus. En hier staat over die eventuele terechtwijzing, het is medicijn. Het stilt grote missers. Het brengt het tot rust. Het brengt rust daar waar de missers geweest zijn, in elk geval. En eventueel het voorkomt herhaling wellicht. Maar het gaat gewoon om het ontvangen van onderwijs. Dat is vers 4. Daar staat, er is nog een kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Als een dwaling die van het aangezicht des oversten komt. En wat in vers 4 heet, een heerser heet in vers 5 een overste. Namelijk vers 6, want daar komt hij dan. Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte. Het idee is gewoon dat het dikwijls dwazen zijn die een hoge positie innemen. Men zegt altijd, die zijn door gebrek aan gewicht omhoog gevallen. En aan de andere kant staat er, maar de rijken zitten in de laagte. Ik moet u zeggen dat uit het verband van het vers blijkt, uit de constructie van het vers, blijkt dat een rijke, in het tweede deel van het vers, het tegenovergestelde is van een dwaas uit het eerste deel van het vers. Het gaat dus niet om een rijke in de zin van dat hij veel materiële bezittingen heeft, maar rijk in de zin van rijk aan wijsheid. Dat hoort gewoon bij de oefeningetjes begrijpend lezen, weet u wel. Dat moet je gewoon meteen begrijpen. Een dwaas wordt gezet in grote hoogte, maar zitten in de laagte. Dat kan alleen maar wijzen zijn. En dan staat er dus rijken, want iemand die wijs is wordt geacht naar Bijbelse maatstaven rijk te zijn. Dat komt er eenmaal voor. Niet helemaal altijd, maar wel dikwijls. Nou, zo kan hij wel toch, hè? Goed. En dan, ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten op de aarde. Normaal gesproken zouden de vorsten op die paarden moeten rijden en de knechten zouden ernaast moeten lopen, maar het komt ook andersom voor. Moet ik altijd terugdenken aan die ene Prinsjesdag waar ik ooit bij geweest ben. Maar goed, laat me zitten. Hè? Ja. Wie reden er nou op die paarden en wie liep er ernaast? Je weet het niet echt natuurlijk. Het kan me ook niet zoveel schelen. Maar het probleem in de wereld is inderdaad dat dikwijls dwazen aan de macht zijn. En dat de wijzen inderdaad daar helemaal niet aan te pas komen. Dat laatste begrijp ik makkelijker dan het eerste. Want dat wijzen niet aan de macht komen, dat begrijp ik wel. Als je een beetje wijs bent, begin je daar toch gewoon niet aan. Hè? Dan doe je toch daar niet aan mee, denk ik, maar misschien heb ik het mis. En hoe een dwaas de macht krijgt, ik denk dat voor zover het gebeurt en al opvallend gebeurt, zit er meestal nog wat meer achter. Ik denk dat in dat soort gevallen die dwaas wel degelijk gemanipuleerd wordt door een soort opperdwaas, maar dan van andere orde. Dat denk ik, ja. Als men tegenwoordig zegt, die Hitler was gewoon krankzinnig, dan zeg ik, ja, dat is waar. Dat denk ik wel, ja. Maar sinds wanneer krijgt een krankzinnige zoiets voor elkaar? Wat hij voor elkaar kreeg. Nou, hij kreeg het niet voor elkaar, maar goed, dat heeft jaren geduurd voordat het dat uiteindelijk geregeld was dan. Toch? Maar hoe kreeg je dat zo voor elkaar? Ik denk dat er wel wat anders achter gezeten heeft. Achter die man, dat die man gewoon gemanipuleerd werd. Maar dat hij gek was. Natuurlijk wel. Maar dat denk ik wel, ja. Maar dat komt veel vaker voor. Wat dat betreft is hij geen unicum. Moet ik nou voorbeelden noemen? Nee, toch hoop ik. Ja. Oké. Maar zo gaat het. Het zijn dikwijls de dwazen die een grote mond hebben. En met een grote mond kun je heel ver komen. In de wereld, helaas. Nou goed, daar worden wij dus voor gewaarschuwd. Daarna volgt het bekende Nederlandse spreekwoord. Wie een kuil graaft zal daarin vallen. Ja, nee, dat komt omdat wij bang zijn dat de tegenwoordige mens het niet meer begrijpt. En dan gaan we het meteen uitleggen. Dat vind ik wel zoiets doms. Dus dan zeggen we erbij, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Ja, nou ja, goed. Het zal wel. Dat vind ik zoiets doms. Sowieso ook zo'n uitdrukking. Dat valt me elke keer op. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt laten doen. Ja, maar bijna altijd als ik hem hoor, wordt er gezegd, stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kunt laten doen. En waarom dat door een ander erbij moet, ze zijn zeker bang dat ik hem niet begrijp of zo. Dat vind ik echt dom. Die toelichting erbij. Dat is helemaal de aardigheid van zo'n uitspraak. Compleet zoek. Omdat men met grote overdaad uitlegt waar de grap eigenlijk zit. Ja, dan is de grap dus weg. Begrijp je wel? Nou goed. Dus niet meer wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Nee, wie een kuil graaft zal daarin vallen. Dat is het idee. En de kuil wordt geacht een valkuil te zijn. Maar het idee is wanneer men dat doet. Natuurlijk is dat voor een ander bestemd. Ja. Maar men zal er zelf invallen. Maar ergens anders staat in de Bijbel dat wie het zwaard ter hand neemt, die zal door het zwaard sterven. Zelf. Dat is precies dezelfde gedachte. Men zal omkomen door, door de wapens die men zelf gebruikt, is het idee. Dat geldt in alle opzichten zo. Dat ken ik.
Elke beroepsmilitair toch?
Natuurlijk.
Ik heb het net opgeschreven.
Ja, oké.
Okay. Nou, weet je. Hoe weet je dat, man?
Nee, je weet alleen niet wanneer die in de slang in de kuil zal vallen enzovoorts. En aardige vind ik ook, wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Waar die combinatie van muur en slang vandaan komt, heb ik niet helemaal kunnen achterhalen, nee. Maar de gedachte is dat men inderdaad een weg gaat die niet makkelijk is. Men breekt dus door één muur heen. Ik houd het maar even bij zo letterlijk mogelijk. Men overwint een belangrijke obstakel. En is men eindelijk door die muur heen. En dan wordt men gebeten door de slang. Is toch nog afgelopen. Dat zie je ook vaak in wat eenvoudige televisieseries, zal ik maar zeggen. In die, weet je wel, knokpartij. Want de held van het verhaal wint de strijd. En zodra dat gebeurd is, dan blijkt er toch iemand nog door binnen te komen of achter hem te staan die een pistool tegen het hoofd zet. En dan is het nog mis. Weet je wel, zoiets. Dat wil zeggen, de ene hindernis overwonnen, maar de andere staat meteen te wachten. Dat is het idee. Ik denk trouwens altijd dat achter vers 8 nog wat anders zit. Maar ja, dat is zo'n verre zijlijn. Het doorbreken van een muur namelijk komt in de Bijbel nogal eens voor. En onder andere, om niet alle toepassingen ervan te moeten noemen, onder andere is de muur een beeld van de wet. De middenmuur des afscheidsels, eventueel. De muur tussen Jood en Heiden. Eventueel ook de muur die in het rond, zal ik maar zeggen, waarin men gevangen zit. Men is gevangen in een onmuurde ruimte. En de muur, men zou die muur moeten overwinnen, men zou bevrijd moeten worden enzovoorts. Er kan bij gelegenheid, in sommige gevallen springt men over de muur in de Bijbel. Met God nog wel, ja. Ja, spring ik over een muur, waarom zou je over een muur springen? Nou goed, en in andere gevallen wordt de muur doorbroken en in nog andere gevallen wordt de muur verbroken, de muur als zodanig. Niet maar een gat in de muur, maar de hele muur verdwijnt. Maar de muur dus als beeld van de wet waardoor men gevangen is. Maar men kan wel proberen zich daaraan te onttrekken. Men zal niettemin door een slang gebeten worden aan de andere kant daarvan. Men kan zich onttrekken aan de wet. Men kan als het ware de wet overwinnen of terzijde stellen of wat dan ook. Maar daarmee is men niet verlost. Want men wordt altijd nog door de slang gebeten. En de slang is aan de ene kant de duivel, aan de andere kant gewoon de dood. Dus degene die het geweld des doods heeft. En dat komt eruit als ik hier Bijbelse typologie op loslaat. De betekenis van de muur, de betekenis van de slang. Men zou in het vers ook kunnen lezen, ja, je kan misschien van alles overwinnen, maar er komt een keer iets wat je niet overwinnen kunt. Dat schiet toch nooit echt op. Er zijn al wat dingen, heel wat dingen in de wereld krom. Want dat is eigenlijk de gedachte van al deze verzen. Vers 9, wie stenen wegdraagt zal smart daardoor lijden. Je wil stenen sjouwen, maar je zult daardoor pijn lijden. Je kunt wel hout hakken, maar je brengt jezelf ermee in gevaar. Dat is het bekende Bijbelse geval waarschijnlijk van het ijzer dat van de steel vliegt, van het hout vliegt enzovoort. Het is een gevaarlijke bezigheid. De variant erop is trouwens, wie een kuilgraaf voor een ander weet zich. Het Lazarus is de officiële uitdrukking. Ik weet niet waarom, ik weet niet wie die uitgevonden heeft. Maar Wat maar gezegd wil zijn, hier is in elk geval, dat wat men ook doet, men loopt een risico mee. De enige manier om geen risico te lopen is niet een verzekering af te sluiten, maar gewoon helemaal niks te doen. En dan, daar gaat men ook aan dood, dus het schiet toch niet op. Hebben we die nog? Waarmee men gezegd wil zijn dat men geen leven heeft als men geen risico wil nemen. Of geen risico neemt. En risico nemen betekent in de praktijk gewoon dat men op weg gaat zonder te weten waar men komen zal. Toch of niet? En dat zou men dus bij gelegenheid moeten doen. En ik denk dat de ellende van onze moderne westerse verzorging staat, want ik hoor wel wat van die uitdrukkingen, dat de ellende daarvan is, dat het is allemaal goed geregeld, maar daardoor heb je geen leven meer. Het leven is goed geregeld, maar het is meteen het eind van het leven. Dat meen ik echt. Als er geen avontuur meer in zit, als er geen risico's meer met zich meebrengt, brengt het ook geen voldoening, brengt het geen geluk en al dat. Dan wordt het allemaal één grote grijze massa. Ik bedoel niet de hersenen uiteraard. Hè? Die niet, juist niet. Hè? Zijn er ambtenaren in de zaal? Dat vind ik in het algemeen. Ik weet er weinig van, dus daar excuseer ik me van tevoren. Maar in het algemeen, de reputatie die die jongens hebben, en meisjes, want dan moet je erbij zeggen tegenwoordig, de reputatie die de lui hebben is inderdaad dat niemand daar enig risico neemt, dat niemand zijn nek uitsteekt enzovoort. En dus dat niemand iets doet, is de consequentie, de conclusie. Dus doet niemand wat, want als je geen risico's neemt, doe je überhaupt niks. Dat meen ik. En bovendien heb je dan geen leven. Dat schiet ook niet echt op. Krijg je nog met chagrijnige mensen te maken, ook nog aan het loket, denk ik altijd. Begrijp je me goed, er zijn ongetwijfeld wel uitzonderingen, maar ik vind het bijzonder symptomatisch. Als je de zorgen van het leven, als je bang bent voor je bestaan, zal ik maar zeggen, wat je dan doen moet, is proberen een baan te krijgen bij de overheid. Zo zit het ongeveer. Maar je kan net zo goed je ziel aan de duivel verkopen, want dat is ongeveer hetzelfde. Dat denk ik echt, ja. Het kan anders, maar in het algemeen gaat het zo, denk ik.
Ja, ik moest even denken aan mijn grap. De rechtsnaam begon. De grapje van Amsterdam. Die zegt, je bent overvallen. Die zegt, je geld of je leven. Nou, dat gaat allebei niet. Dus.
Ja, precies. Ja. Dan was je nog ambtenaar. Als ze eenmaal met pensioen zijn, dan hebben ze weliswaar ook geen leven, maar meestal wel geld. Maar goed. Ik zeg altijd, het is niet aardig om moppen te tappen over ambtenaren. Die lui doen toch niks? Nou. Maar sorry, ik weet zo gauw geen. Geen ander voorbeeld. Ik denk dat het voor iedereen ook redelijk begrijpelijk voorbeeld is. Maar waar het om gaat is, als men iets doet, neemt men risico. Dat is nou juist de aardigheid van het dingen doen. Er moet risico aan zitten, anders is het gewoon helemaal niks. Dan kan het ook nooit wat opbrengen, kan het geen bevrediging schenken. Zo is dat nou eenmaal. En zo leeft men pas. En dus, het eigenaardige verschijnsel dat de gelovige per definitie is iemand die onderweg is zonder te weten waar hij komen zal, is dan niet zo verkeerd. Begrijp je me goed? Wij weten waar wij komen zullen in de zin van de Heer heeft wat beloofd. Want echt onderweg zijn zonder dat je weet waarheen en zonder dat beloften gedaan zijn door iemand die betrouwbaar is, ja, dat is natuurlijk volkomen bespottelijk. Maar wij als gelovigen, we zijn onderweg naar een land dat wij ook niet kunnen beschrijven, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken, maar de Heer heeft het ons beloofd. Het is meer dan voldoende, wij nemen daarmee een risico. Wij hopen op hetgeen wij niet zien en wij verwachten het dus met lijdzaamheid, met dank aan Romeinen 8, waar dat allemaal zo staat, enzovoorts. Maar dat is een soort van risico, ja. Maar dat is nou juist het aardige ervan. Essentieel voor leven als zodanig. Nou goed. Ik ga maar verder bij vers 10. Dat had net zo goed kunnen staan, wie niet sterk is moet slim zijn, maar... Er staat, indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen. Heb je dat? Dat handboek voor de middelbare technische school, denk ik langzamerhand. Als den bijl bot is, moet men harder snijden. Als het mes bot is, moet men harder drukken. Dan krijg je maar eelt van op je handen. Van de drukken op het mes. Nou, laten we zitten. Met andere woorden, wie niet sterk is, moet slim zijn. Of wie niet slim is, moet sterk zijn. Want daar komt het in de praktijk dan eigenlijk op neer. En andere varianten van is, het goede gereedschap is het halve werk. Maar om het goede gereedschap te hebben, moet je je verstand gebruiken. Dat is het hele verhaal.
Moet je...
Dat, zoiets heet een domme kracht, ja. Ja. Nou goed. Dus als men niet slim is, dan moet men wel sterk zijn. Maar het is beter om het andersom te doen. De wijsheid namelijk is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Dat wil zeggen om iets terecht te maken, om iets te maken zoals het moet. Als men wijs is, zal men eerst de snede slijpen, scherp maken, zegt dit vers. Indien de slang gebeten heeft eerder bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder. Ja, bezweren gaat kennelijk met stemgeluid. En schijnbaar kan, ik heb daar geen verstand van, maar schijnbaar kan men de slang bezweren. Dat wil zeggen in toom houden en tot rust brengen met stemgeluid. Ik zou niet weten waarom niet, want met de meeste dieren kan dat. Ja, dat, ja, maar dat is geen argument.
Dat van
nee, dat vind ik een, dat is een heel slecht argument. Broeder, want elke muzikus weet dat je muziek niet alleen hoort met je oren. Huh? Behalve die ergens een radiootje hebben staan of een luidsprekertje met achtergrondmuziek. Die hoor je uitsluitend met je oren, maar dat is ook geen muziek. Dat noemen wij muzak. Muzak. Er is toch niks muzikaals aan? Muziek. Dat is muzikaal, maar muzak. Dat is geen, begrijp u? Dat is, maar echte muziek voel je. Voor een belangrijk deel van... het muzikale spectrum. Als je een bas niet voelt, dan is er geen bas. Ik vind het niks zo erg als muziek luisteren via een koptelefoon. Dat is geen muziek. Nou, dat is een reproductie, een fotootje van, zeg maar zeggen, van de realiteit. Maar dat is geen muziek. Want via de koptelefoon kun je wel het geluid van een bas bijvoorbeeld herkennen. Maar het klinkt niet als een bas. Absoluut niet. Barsen kun je niet eens horen. Fatsoenlijke barsen, die voel je. Dat is de aardigheid van muziek. Als je muziek niet voelt, is geen muziek. En dat geldt voor de slangenbezweerder ook trouwens. Dat verhaal wat je nu zegt. Ik ken die gedachte ook. Dan zegt men, nee, slangen zijn doof, dus die horen die muziek niet. Maar, zegt men, ze horen dat tikken van de voet van die slangenbezweerder. Als je fluit speelt, het tikken van de voet op de grond, dat voelen ze. Ja... Ja, natuurlijk. Maar vraag het maar eens aan dove mensen. Die hebben heus muzikale ervaringen wel degelijk. Die nemen muziek wel degelijk waar. Vooropgesteld dat het niet uit zo'n luidsprekertje uit de hoek komt of zoiets. Hè. Live muziek. Ja. De eerste volgende keer als je naar een concert gaat. Nee, ik bedoel niet een... Ja, nee, ik bedoel niet waar ze platen daar. Maar zo'n redelijk fatsoenlijk openbaar optreden. Let maar eens op, stop je oren maar eens dicht bij wijze van spreken. En merk maar eens even op hoeveel geluid je nog hoort. Dus, nou, heb je wel eens geprobeerd? Ik sta te praten zo, een papiertje in je handen vatten. En dan met je vingertoppen het geluid voelen. Nee, ik voel dat wel hoor. Op een op een orgelspeler, op een elektronisch orgelspeler waar de luidsprekers niet ingebouwd zitten. Terwijl je altijd gewend was om op een ding te spelen waar die speakers in zitten, of op een piano. Als je dat doet, dan voel je het geluid in je vingers uit het instrument, dus resonatie. Kan ook over de vloer komen, door de poten van je stoel waarop je zit, enzovoorts. Maar zo'n elektronisch ding en via een koptelefoon eventueel. Dat is toch geen muziek maken, dat is muziek, dat is zo dood als wat. Ja, voor sommige vreemden misschien wat ik nu zeg, maar. Maar dat is een heel ander onderwerp trouwens, waar we nou ineens in verzeild raken. Maar te vrezen valt dat we niet half in de gaten hebben hoe wij waarnemen. Nou goed. Maar het is inderdaad waar, als een slang gebeten heeft, hoef je hem niet meer te bezweren. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Is dat ook bij ons? Maar dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval precies dezelfde gedachte. Dan heeft het geen zin. Dingen die gebeurd zijn, daar hoef je niet op terug te komen. No use, it's no use crying about spilled milk, was het geloof ik. Dat heb ik me laten vertellen door een Fransman. Hij sprak Engels. God. Nou. De woorden van een wijze mond zijn aangenaam, ongetwijfeld voor de toehoorders. De woorden uit een wijze mond. Zedelt de wijsheid in de mond? Nee, maar via de mond komt die wijsheid naar buiten, wordt die medegedeeld. En is aangenaam voor degene die wijsheid zoekt, uiteraard. Maar de lippen van een zot verslinden hemzelf. Heb je dat nog? De wijsheid. De woorden van wijsheid zijn goed voor anderen, maar de woorden van een zot zijn slecht voor hemzelf. Heb je dat nog? Ik vind het altijd gênant om iemand zot te horen praten. Nee, dat meen ik. In het publiek. Sommige vragen stellen ze in de samenkomst, zo weet je. Sommigen kunnen zulke niks zeggen, liggen hoor. En waar kunnen zulke domme vragen stellen? Dan ben ik geneigd een rood hoofd te krijgen om wat zo iemand aan argumentatie naar voren brengt. Zo. Tom, zo iemand zet zichzelf helemaal verschut. Het is zo. Dan denk ik, die mensen moet ik dan beschermen, denk ik wel eens. Denk ik niet altijd hoor. Want soms denk ik ook wel eens, nou in ieder geval iemand die zichzelf niet geneert dat hij iets niet weet, of zoiets, dan neem ik het maar zo positief mogelijk. Tenminste, iemand die vragen durft te stellen, anderen weten het ook niet, maar durven ook geen vragen te stellen. Dat is nog erger natuurlijk, hè? Dat begrijp je toch ook. Hè? Maar sommige mensen, inderdaad, die stellen zich als zot te kijk. En dat is ook wat dit schriftgedeelte over spreekt. Die zot herken je snel genoeg. Bovendien, hebben jullie wel eens over nagedacht, dan gaan we koffie drinken. Hebben jullie wel eens over nagedacht hoe het komt dat mensen die in een gezelschap nooit wat zeggen en toch niet echt helemaal afwezig zijn, maar die wel luisteren en die nooit wat zeggen, na verloop van tijd vanzelf geacht worden wijs te zijn? Dat hadden ze beter niet kunnen vragen. In de meeste gevallen heeft zo iemand een uitgesproken mening, wel degelijk. En die heeft ook alle tijd gehad om zijn mening te vormen. Dus als ze hem één keer vragen, wat vind jij ervan? Zeg jij nou eens wat. Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich dus voor, nou draai ik hem gewoon om, dat degene die zoveel praten in een gezelschap, dus inderdaad kennelijk, volgens dezelfde opvatting, niet al te goed bij hun hoofd zijn. Daar komt het op neer. Ja, kijk. Ja, waarom ik hier zoveel praat, is omdat ik per woord betaald word. Ze hebben mij ervoor ingehuurd, snap je wel? Dus daar zit het. Daar zit het. Maar ik bedoel gewoon in een gezelschap. Nee, als je niet verdomd wil versleten worden, dan moet je gewoon je mond houden. Dat is eigenlijk het verhaal. Vandaar dat de meningen over mij zo ambivalent zijn. Maar we gaan eerst koffie drinken. Wij waren ongeveer bij vers 13 van hoofdstuk 10. Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid. Van die zot namelijk. de lippen van een zot. Als je begint te praten is het sowieso al dwaas. En het einde zijn mons is boze dolligheid. Daar komt het op terecht. Boze dolligheid heet het. Dat wil zeggen complete onzin. En kwaadaardig bovendien. Want dwaasheid is niet altijd onschuldig. Het is niet alleen maar naïviteit. Het kan inderdaad veel boze dingen bewerkstelligen. Er staat hierover. Het is wel degelijk gevaar aan verbonden. Daarna vers 14. De dwaas maakt wel veel woorden. Dat is wat de dwaas doet. Wij zeggen in het Nederlands, maar die is niet bekend. De leugen heeft veel woorden nodig. Of de leugen heeft veel woorden, is de uitdrukking, geloof ik. Mijn ome Jo zou gezegd hebben, die vele woorden komen door, doordat men niet gehinderd is door enig inzicht. Ongehinderd door enig inzicht kan men heel aan het wegredeneren. Verder, veel woorden dienen over het algemeen ook door, om onwetendheid te camoufleren. Heel eigenaardig, want mijn zinziens werkt het juist niet zo. De vele woorden demonstreren iemands onwetendheid gewoonlijk. En om nog eens wat lelijks te zeggen, er zijn mensen die dingen niet goed onder woorden kunnen brengen. Dat is meest, niet altijd, eerlijk, niet altijd. Maar dat is meestal omdat ze zichzelf ook niet op een rijtje hebben. En als het niet op een rijtje staat, kan men het ook niet op een rijtje vertellen. Heb je dat? Heel simpel. En mijn vader zei dan, als je erover gesproken hebt, dan weet je waar het over gaat. Dan beheers je het. Eerder niet. Zolang je dat nog niet gedaan hebt, dan is het heel onzeker of je wel weet waar het over gaat. Maar als je erover gesproken hebt, dan pas. Want als je het op rij kunt zetten, als je het logisch kunt vertellen, dan weet je, dan beheers je je onderwerp pas, eerder niet. En als men niet op rij kan zetten, ja, dan blijft men door praten. Hetgeen in het Hebreeuws eigenlijk een lelijk woord is. Parat, Hebreeuwse parat. Ons woord praten is dat, want er zit nogal wat Hebreeuws. Het Nederlands heeft de betekenis van wegwerpen. Rondstrooien, wegwerpen. En daarmee verspillen. En vandaar ons Nederlandse woord praten. Het goede woord is spreken. Maar praten vinden wij niet zo negatief, maar het woord gepraat wel. Het is allemaal gepraat. Of het is lasterpraat of bakerpraat. Het heeft dus een negatieve betekenis. Praten is dus niet goed. Praten is het rondstrooien van woorden zonder dat men er zelf de betekenis van kent. Dat was althans de Nederlandse betekenis. Nou goed. De dwaas maakt wel veel woorden. En zoals met sommige theorieën, die zijn zo ingewikkeld, dat we eigenlijk meteen zouden moeten weten dat ze nooit kunnen kloppen. Want wij hebben in het Nederlands, sinds mensenheugen is een uitdrukking, eenvoud. Nee, bescheidenheid ziet de mens, is de uitdrukking. Eenvoud is het kenmerk van het ware, dat wil zeggen van de waarheid. De waarheid is simpel. Het zal wel niet altijd zo zijn, maar in het algemeen wel, degelijk. En dat is met de Bijbel ook zo. Die is niet ingewikkeld. Dat lijkt soms zo, omdat men er echt helemaal niks van weet, punt 1. En misschien was het punt 2, en dan is punt 1. Het lijkt soms ingewikkeld, omdat men over de Bijbel al van alles gehoord heeft, of meent te weten, wat helemaal nergens op slaat. Als men dan met Bijbelse waarheid van doen krijgt, dan lijkt dat ingewikkeld. Maar dat lijkt alleen maar zo, omdat eerst allerlei waanideeën, zal ik maar zeggen, en vooronderstellingen uit de weg geruimd moeten worden. Het hindert mij dikwijls dat soms zulke eenvoudige Bijbelse waarheid, als ik ze vertellen moet, zo ingewikkeld overkomen. Want dat komt alleen maar daardoor, omdat er zoveel ellende omheen hangt, zal ik maar zeggen. Ik hoef alleen maar te zeggen dat Christus de openbaring is van het wezen Gods. Dan heb je toch al een rel. En als je meer dan 2 weken na kerstfeest zegt dat de Heer Jezus mens was, dan krijg je toch een rel. zijn er 2 weken per jaar waarin het kan. Van 3 dagen voor kerst tot 11 dagen na kerst. Dat is het eigenlijk. Dan is weer nieuwjaar en dan mag ik niet meer zeggen. Maar anders dan ja, begrijpt men het niet. Rond kerst ook niet, maar dat hoeven ze nooit te begrijpen. Dan zit er een verstand, geloof ik, op nul of zo. En dat is met zoveel meer dingen zo. Men moet zoveel vooroordelen uit de weg ruimen. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Maar niettemin, ik ben van mening dat Bijbelse waarheid eenvoudig is. Dat moet wel, anders kan ik het ook niet begrijpen, zie je. Nou goed. De dwaas maakt wel veel woorden. Maar de mens weet niet wat het zei dat geschieden zal. Even tussendoor denk ik ineens aan die dikke boeken die ik ooit nog eens een keer aangeschaft heb, niet gelezen, want ja, dat moet je niet doen, kom je ook nooit door, ze zijn ook veel te dik. Dat waren die boeken van Madame Blavatsky, De Geheime Leer. Dat mag je niet weten natuurlijk, maar ja, het was een koopje, dus ze kon het niet verbellen te gaan, denk ik maar. Maar van die dikke boeken waren, die dikke boeken met hele kleine lettertjes enzovoort. Ik heb erin gelezen enzovoort, en ik heb maar aan de kant gezet, want ik kon de draad niet te pakken krijgen. U weet wat, ik zou zo graag een ketting krijgen, maar nou, ik kon de draad in ieder geval niet krijgen, heb ik ze aan de kant gezet. Jaren later ben ik er nog eens in gelezen en toen dacht ik meteen, de mens is gek, de mens is gewoon hartstikke gek. Einde van het verhaal. En nou weet ik waarom zulke dikke boeken zijn. Daarna hebben ze nog eens een keer ter hand genomen en toen heb ik me laten wijsmaken dat ze geschreven heeft, rechtstreeks onder inspiratie zal ik maar zeggen, van de een of andere geest. Ik denk, oh ja, natuurlijk. Hetgeen mijn eerdere standpunt dus alleen maar bevestigt, maar dat even terzijde. Namelijk dat ze dus compleet geschift was. Dat meen ik. En dus allemaal leugen en daarom zijn zulke dikke boeken die niet te volgen zijn. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust dat de Bijbel ook een dik boek is, en volgens sommige 2 dikke boeken, Oude en Nieuwe Testament. Maar dat kan ik wel volgen, redelijk tenminste. Niet alles, maar dat is tenminste interessant. Ik bedoel, daar zit verhaal in, er zit verband in enzovoorts. En er zitten zelfs vele verbanden in die ik ook allemaal niet begrijp. Daar gaat het ook niet om, maar daar kan je tenminste fatsoenlijk lezen. En dat is niet meteen wartaal. Nou goed. De dwaas maakt wel veel woorden. En dan staat er, maar de mens, of gewoon, de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal. En wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven? Salomo zegt, de mens weet niks, dus hij zou niet zoveel woorden moeten gebruiken. Hij weet niet wat geschieden zal, hij weet ook wat hij nageschieden zal, wie zal het hem moeten vertellen? Hij weet het immers niet, nou wat praat hij dan over? Over het verleden, dat is weinig zinvol. En over het heden, wat is dat eigenlijk, denk ik dan altijd? Tijdsgewricht tussen het verleden en de toekomst. Heden, wat is dat? En de toekomst, ja, daar gaat het allemaal om, maar daar weet niemand wat van. Dus wat is waarheid dan? En wat moeten al die vele woorden dan? De mens zou niet haastig moeten zijn te spreken, maar integendeel, de mens zou haastig moeten zijn te horen. Maar ik meen dat we dat al hebben aangehaald eerder uit Jacobus 1. De arbeid der zotten maakt in ieder van hen moede. Dat komt omdat die bijlen bot zijn. Vers 15. Ja, dat is het. De arbeid der zotten maakt in ieder van hen moede, terwijl zij niet weten naar de stad te gaan. De gedachte is gewoon, ze zijn nog nooit in de stad geweest. Je zou het in 2 keer moeten zeggen. Vers 14 en 15. De dwaas verspilt veel woorden. Maar het is omdat hij de toekomst niet kent. En de zot vermoeit zich omdat hij de stad niet kent. En het idee is eigenlijk die van een plattelander, die van de beschaving niks weet, zal ik maar zeggen, en dus een beetje dom gebleven is. Dat heet een vooroordeel, maar het bestaat tot in onze dagen, zodat er vermoedelijk toch iets mee aan de hand is. Ja, sorry, maar het staat in de Bijbel. Ik zeg er dus maar even wat over. Daarna denk ik ook altijd dat als wij deze woorden op een wat hoger niveau plaatsen, dan is er geen enkel probleem. Want dan weten wij toch, kennen wij die stad toch, of niet? Hè? Kennen wij die stad toch? Wij zijn geen dwazen, wij zijn wijzen, vooropgesteld dat wij inderdaad naar de stad gegaan zijn. en daar wijsheid hebben opgedaan. Dat is nog niet moeilijk. We hebben het over de stad die boven is. De blijvende stad, de eeuwige stad, het nieuwe Jeruzalem, het koninkrijk van Christus, het nieuwe verbond, of hoe het maar genoemd mag worden. Dat kan, daar word je wijs van. Nou goed. Wee uw land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. S'morgen zal feest vieren. Als je wil eten en een maaltijd houden, moet je dat 's avonds doen, dat weet u. Avondmaal, dat is bijbels, ochtendmaal niet. Van zo'n land komt inderdaad niks terecht. Er zijn er trouwens die dat niet begrijpen en hebben ervan gemaakt welks vorsten tot in de morgen stond eten. Ze eten dan de hele nacht door. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, begrijp ik niet. Maar goed. De Bijbelse gedachte, 's morgens vroeg is men wakker. Trouwens, een van de algemene Bijbelse gedachten is dat de geest 's morgens vroeg het meest actief is. Ik denk altijd vooropgesteld dat je op tijd naar bed gegaan bent. Maar het is de Bijbelse gedachte. U weet wel, als er wat belangrijks is, maakt er zich des morgens vroeg op en zovoort. Dat is het idee. Dat is niet de tijd voor de maaltijd, behalve bij de Britten. Maar ja, laat maar zitten. S morgens is het actief worden. Soms heb ik wel eens de neiging om een bloknoot naast mijn bed te leggen, zodat alle gedachten die 's morgens door mijn kop spoken, dat ik ze meteen kan opschrijven en dan vergeet ik ze tenminste. Meestal vergeet ik ze. Nee, ja. Maar het idee is dat de mens 's morgens die wakker wordt nog enigszins verlicht is door de slaap. Niet altijd, dus soms heeft hij nachtmerrie gehad en nou goed, laat maar zitten. Maar dat is wel degelijk zo. 's Morgens vroeg wakker worden en dan ineens ideeën hebben. Enzovoort. En later niet meer weten wat het was. Toch of niet? Of ben ik nou alleen maar zo gek? Nee, ik denk dat ik vind dat in de Bijbel wel terug, ja. Activiteit 's morgens. Nou goed. Dan vers 17, wel gelukzalig zijt gij land, welks koning een zoon der edelen is en welks vorsten ter rechtertijd eten tot sterkte en niet tot drinkerij. Ze zijn goed bij de les, dat is goed voor het land. Want door grote luiheid verzwakt het gebind en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Het huis wordt dan niet onderhouden, is het idee. En dan op een gegeven moment is er niks meer aan te doen. Dus men zou altijd opletten. Dat geldt niet alleen voor de oversten of voor de edelen in verband met het land, maar het geldt net zo goed voor ons met betrekking tot ons leven. Het idee is, we hebben het gered, we hebben het gehaald, we hebben wat bereikt. Dat is onzin, het kan morgen nog in elkaar storten, het kan zelfs vandaag nog in elkaar storten. En wij zelf kunnen trouwens ook vandaag nog in elkaar storten. Sorry. Dat is toch gewoon zo, we kunnen de... Ja, nou goed. Vers 19. Men maakt maaltijden om te lachen en de wijn verheugt de levenden. En het geld verantwoordt alles. Dat wil zeggen, het wordt gedragen door het geld. Het is niks meer mis. Er staat gewoon, als je geld hebt, kun je dat doen. Toch? Er is niks meer mis. Geld namelijk, dat is ook wel aardig om te vertellen. Geld in de Bijbel, ook in dit woord trouwens, is zilver. Hier staat er gewoon het woord voor zilver. Net alsof het Frans zou geweest zijn, zal ik maar zeggen. Geld is zilver. Maar zilver in de Bijbel staat voor verlossing. Dat wil zeggen, verlossing, wat wij gewoon verlossing noemen in evangelisch jargon, heet in de Bijbel loskoping. Dat we namelijk door het zilver dan wel een prijs voor betaald. En het hele idee is dat men inderdaad met geld zich los kan maken van de omstandigheden. We hebben het er geloof ik eerder over gehad. Het komt in ieder geval eerder voor in... In hoofdstuk 7 bijvoorbeeld, vers 12. Wijsheid is tot schaduw en geld is tot schaduw. Maar die wijsheid geeft de bezitters het leven, geld niet. Maar neem niet weg dat men met geld, als men geld heeft, materieel bezit heeft, dan kan men daar dus zich onttrekken, inderdaad, vrijkopen als het ware, van de zorgvuldigheden des levens. En men zou het daar ook voor gebruiken. Dat is een simpel idee. geld moet rollen, zegt men. Dat is natuurlijk ook zo, want anders heb je er helemaal niks aan. Maar men zou het hiervoor gebruiken om inderdaad zich redelijk onafhankelijk, dan wel zelfstandig te kunnen maken, onafhankelijk van de omstandigheden. Dat is een goed idee, maar dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk al vele malen gezien. Men zal dus moeten zorgen eraan te komen. Dat is eigenlijk het idee, hè? Toch. En voor zover men arbeidt, is het eventueel om wat te verdienen. Voor zover men wat verdient, is het om zich onafhankelijk te maken van de omstandigheden. Het is betrekkelijk allemaal, maar niettemin werkt het zo. Nou, vers 20 dan. Vloek de koning niet zelfs in uw gedachten. Dat wil zeggen zelfs niet in uw gedachten, natuurlijk. En vloek de rijken niet in het binnenste uw slaapkamer, want de muren hebben oren. Vooral die van de slaapkamer, denk ik wel eens. Maar goed, gaat maar niet op in. Want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren. En het gevleugelde, de vogel des hemels dus, zou het woord te kennen geven. En misschien zit er een luistervinkje op de vensterbank. Toch? Een luistervinkje op de vensterbank. En u weet dat sommige vogels kunnen inderdaad een en ander doorvertellen. Heel toepasselijk bij mijn vroegere kapper, dat is jaren geleden trouwens, maar daar gaat het nou niet om. En mijn kapper was altijd een beo in een kooi. Ik denk dus, dat is symboliek, hè, voor de plek hier. Ja. Toch? De barbershop. Wat daar allemaal afgeroddeld wordt, zeg, heel verschrikkelijk. Een kapperszaak, toch? Nee, ik bedoel, de heren kappers ook. Daarom had ik een hekel aan er naartoe te gaan, onder andere dan. Wat je daarom moet aanhoren over het voetbal en over het weer en over je buren. Die zijn er ook klant. Ja, nou goed. Laat maar zitten. Maar de gedachte is, hou je mond. Want wat je ook doet, dat raakt een keer bekend. Wees voorzichtig, wees verstandig, wees wijs. Er zijn nog eenmaal dingen waarvan je moet zorgen dat ze nooit in de openbaarheid komen. Niet omdat ze in zichzelf verkeerd zijn, maar omdat ze ellende over je zullen brengen. Dat is gewoon zo. Dat is het idee van privacy. Niet omdat er iets geheims is, maar gewoon om te voorkomen dat het misbruikt wordt. Het moet voldoende zijn als ik het zo zeg. Daarna, hoofdstuk 11, maar ik beschouw het nog steeds als dezelfde pericoop. Doe uw werk goed. Ja. Ja, natuurlijk. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Het is een wat vreemd soort beeldspraak, denk ik altijd. Maar de betekenis ervan lijkt mij toch duidelijk genoeg. De gedachte is namelijk dat men wellicht zinloze dingen zal doen in dit leven. Want brood uitwerpen op het water is echt nog niet meteen hetzelfde als eendjes voeren, hoor. Brood uitwerpen op het water lijkt mij een tamelijk zinloze bezigheid. Maar niettemin staat er, gij zult het vinden na vele dagen. Want er zijn heel wat zaken die in dit leven zinloos lijken, omdat er geen duidelijk resultaat van te zien is, terwijl ze wel degelijk resultaten zullen hebben in de toekomst, is het idee. Maar nu, en dat is zo tegen het laatste hoofdstuk aan, komen wij dan toch terecht bij dingen boven de zon en bij het hiernamaals. Want het hiermaals, dat is zoveel niet. Maar de gedachte is dat heel wat hier gedaan wordt inderdaad resultaat zal hebben hierna. En dus staat het zo. Werp je brood uit op het water, want je zult het vinden in vele dagen. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8. De rekenles sla ik vanavond over. Maar de gedachte is gewoon dat zowel 7 als 8 iets van doen hebben met het hiernamaals. 7 staat in het algemeen. Als het over de toekomst gaat, gaat het over het koninkrijk van Christus, nog op deze oude wereld. En als het over 8 gaat, is het nog het koninkrijk, maar dan in een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Vandaar dat 7 en 8 in de Bijbel dikwijls gelijk vallen en in elk geval rechtstreeks met elkaar verband houden. U weet wel, 7 is de Sabbat en de 8 is de eerste dag der week. Maar het idee is eigenlijk, als het eenmaal echt Sabbat is, blijft het altijd Sabbat. Ook als de 8 aanbreekt. Vandaar dat ze in elkaar grijpen en ze samen genoemd worden. Hetzelfde gebeurt ook soms met de getallen 3 en 4. Heeft een andere reden, maar wel dat ze per definitie bij elkaar horen. Ze hebben veel gemeenschappelijks. Meer kan ik er nou zo gewoon niet van zeggen. Dat wil zeggen, geef iets aan 7 jaar ook en 8. Het idee is namelijk dat men zich bewust zou zijn van die toekomst. Dat er zoiets is. En men zou daar aandacht aan besteden. Niet alleen aandacht, men zou een deel van zijn leven daar ook aan wijden, is het idee. Geef dus een deel. Eigenlijk, ik ben geneigd het woord een deel dikwijls te lezen als een geschenk. Want dat is heel vaak de betekenis in de Bijbel. Geef dus iets aan 7. Reserveer iets voor de toekomst. Begrijp je goed? Niet de toekomst in dit leven, maar daarna. We hebben het daar trouwens vorige keer ook al even gehad. Toen we het hadden over die rijken uit 1 Timotheus 6. Die hebben we er even bij gehaald. Waarvan gezegd wordt dat ze zouden kunnen investeren in de toekomende eeuw. En dat is hier niet gezegd tot de rijken, maar tot de mensen in het algemeen. Geef een deel 7 jaar ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Nou, het kwaad dat op de aarde wezen zal, is uiteindelijk dat heel deze aarde zal vergaan. En men kan het inderdaad overleven, op merkwaardige wijze. Maar dat zal gebeuren, dat kwaad. En dat kwaad wordt ook beschreven in vers 3. De boom valt naar het zuiden of hij valt naar het noorden, maar waar hij valt, daar zal hij liggen. Een soort fatalisme, zo van, dat gaat een keer mis. En dan? En de boom is dan eigenlijk een beeld van de mens. Nu heb ik de tijd niet om er uitgebreid op in te gaan, dus ik sla even een paar versen over. En neem de draad dan op in vers 8, waar wij bij de bekende conclusie terechtkomen, de conclusie die steeds voorbij komt. Dus ook mede de reden waarom ik hoofdstuk 9 vanaf vers 11 tot en met 11 vers 8 als één pericoop beschouw. Conclusie is namelijk hier in vers 8 van hoofdstuk 11, namelijk... Maar indien de mens veel jaren leeft en verblijdt zich in die alle... In al die jaren. Zo laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis, want die zullen veel zijn. En al wat gekomen is, is ijdelheid. Dat wil zeggen, ook al leeft de mens al nog zo lang en we gingen het hem altijd voor de wind, niettemin, er zullen dagen komen, vele dagen zelfs, van duisternis is de gedachte. Helaas. Maar inderdaad, zo is het nou eenmaal. En dat is de waarschuwing die gegeven wordt. En dat is een belangrijke waarschuwing. Niet om ons plezier, te ontnemen, maar juist opdat we er meer plezier van zouden hebben. De tijden dat het inderdaad goed gaat, dat wij gezegend worden, om het eens plechtig te zeggen. Dat zouden wij meer waarderen als wij ons bewust zijn dat de dagen zullen komen waarin ons leven er weer heel anders zal uitzien. Zo is het nou eenmaal. En voor degene voor wie het er al anders uitziet, zeg ik, ja, dan is het andersom. Hè. Dan maak je niet al te veel zorgen. Er komen weer dagen dat het allemaal weer voorbij is. En wellicht heb je inmiddels dan ook weer wat bijgeleerd. En wat wijsheid bekomen. Want dat is het idee natuurlijk. Hè. In elk geval komen wij daarmee bij wat ik de laatste pericoop van het schriftgedeelte beschouw. Vanaf hoofdstuk 11 vers 9 tot het eind van het boek eigenlijk. Namelijk, verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken, verblijden dus, in de dagen uw jongelingschap en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwingen uw ogen. Dat is wat jongelingen per definitie doen. De wereld verkennen, dat zit hem in de natuur. We moeten van alles nog, logisch, ook met een leven voor zich. Maar er staat achter, er staat, doe dat, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Het vers wordt heel graag erg negatief uitgelegd, zo van, ja, je kunt het wel doen, maar je komt in het oordeel. Met andere woorden, doe het maar niet. Maar dat is niet wat er staat. Er staat, doe het wel. Maar wees je bewust dat het leven als zodanig niet vrijblijvend is. Houd daar rekening mee. Maar doe het. Trouwens, je hoeft het zo niet te zeggen, een mens doet het toch. En als hij het niet doet, mankeert hem iets. En als hem iets mankeert, komt hij iets kort, dan is er iets dus niet aanwezig wat er wel had moeten zijn. Zo is dat nu eenmaal. Die ontwikkelingsdrang, de drang om de wereld te verkennen, om van alles te beleven, om van alles te ontdekken enzovoort. Dat zit er uiteraard van nature in, al zouden wij het maar gewoon nieuwsgierigheid noemen. Daar is ook niks mee mis. Maar van tevoren wordt tot de jongeling gezegd dat als hij zijn weg gaat, zijn eigen weg, want daarvoor is het niet zijn eigen weg, maar die van zijn ouders. Maar op het moment dat hij zijn eigen weg gaat kiezen, op het moment dat de jeugd uitvliegt, met de oude uitdrukking, wordt meteen tot de jeugd gezegd, maar denk er wel om dat het leven niet werkelijk vrijblijvend is. Het heeft in elk geval voor jezelf consequenties. En uiteindelijk, God zal de mens oordelen, zo zonder meer, over wat hij gedaan heeft. Ik denk dat je al een heel stuk op streek bent als je kunt zeggen dat je inderdaad genoten hebt van de dagen waarin er zonneschijn was in het leven. Het Engels sunshine, maar laten we zeggen. Maar u begrijpt al waar ik het over heb. Dus regel 1, daar begint het mee. Nou goed. Zo doe dan, vers 10, doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. Dat wil zeggen, die jeugd, de tijd van de jeugd gaat inderdaad ook voorbij. En wind je niet al te veel op, dat is wat hier feitelijk staat. En ook vooral, verbeeld je niet te veel. Het gaat allemaal voorbij. Het is allemaal een hormonenkwestie, zou ik maar zeggen. Gaat vanzelf voorbij. En dan meteen verder. En gedenk aan uw schepper. En gedenk aan uw schepper. Niet alleen verblijd u, laat uw hart zich vermaken, wandel in de wegen uw hart, in de aanschouwing uw ogen, maar ook gedenk aan uw schepper. Waarom dat nou per se een ander hoofdstuk moest zijn, dat begrijp ik dus nooit. Het is gewoon een en hetzelfde verhaal, natuurlijk. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde, ik heb er geen aardigheid meer aan, enzovoort. Men zal dus vroeg de schepper gedenken. Hoe men dat doet? Wel door zich door die schepper te laten onderwijzen. Om van hem wijsheid te bekomen enzovoorts. En de bedoeling is dat men zich bewust is dat dit leven in zichzelf helemaal geen zin heeft. En voor zover er een zin is, komt die van boven, komt die van de schepper. Dat zou men dus zoeken. En men zal de betrekkelijkheid van het leven zo snel mogelijk leren. Dat gaat meestal niet via onderwijs, maar het gaat wel door vallen en opstaan. En als het van tevoren gezegd wordt, scheelt het alweer. Nee, ik bedoel, kijk, als je dan wat overkomt, dan weet je, oh ja. Ja, het is me verteld. Begreep het wel niet, maar. Nou goed, op het moment dat we die dingen beleven, zal ik maar zeggen. En ervaring om te weten hoe het zit, dan heb je een heleboel mee. Het heeft tot gevolg dat niet meteen elke beleving meteen verkeerd wordt uitgelegd. En elke rampspoed die over ons komt, niet meteen dat God er de schuld van krijgt en dat soort dingen meer. Omdat we tevoren al geleerd hebben hoe de wereld nou in elkaar steekt. Het zijn ons misschien niks, door gebrek aan ervaring, maar die ervaring komt later wel. En dat is de normale volgorde. U weet wel, eerst studeren op school en dan pas de praktijk in. Niet andersom. Logische wijze. En zo zou het in het algemeen met het leven van de mens moeten zijn. Hij zou zijn schepper zoeken in zijn jongelingsjaren. Dat zijn de jaren waarin hij nog niet de verantwoordelijkheid voor zijn leven draagt. Maar daarna, als hij zelfstandig volwassen wordt, zijn eigen weg moet gaan, zou hij het een en ander reeds aan geestelijke bagage bij zich moeten hebben. Waar hij op dat moment misschien nog even niks aan heeft, maar dat komt vanzelf wel. Dat is de gang van zaken. En dus moet hij zorgen aan die geestelijke bagage te komen voor het zover is. Nou goed. Dus gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingsjaren. Eer dat de dagen komen, ik heb geen lust in dezelfde. Ik vind dat leven niks meer aan. Ik heb er geen aardigheid meer aan. Het hoeft van mij niet meer. En dat soort dingen. Voor die tijd zal men de Heer leren kennen, is eigenlijk het eenvoudige idee. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. De wolken wederkomen na de regen. Na regen zou zonneschijn komen, maar hier komen de wolken na de regen. Dat wil zeggen, er komt geen zonneschijn meer. Het blijft nu altijd regenen. Je kunt er nou nog om lachen, broeder. Maar te hopen is dat, mocht het je gegeven zijn om het te beleven, wat dus een zeer ongepaste uitdrukking is nu, maar mocht het je gegeven zijn om te beleven, dat je dan ook nog kunt lachen, inderdaad, als het altijd regent. En ik ken maar weinig oude mensen die krakkemikkig zijn en die tegelijkertijd om zichzelf kunnen lachen. Helaas. Ja. Maar toch, het zou eigenlijk moeten. Nou goed. En dan krijgen we een hele uitgebreide beeldspraak. Een schitterende poëtische beschrijving over de aftakeling van de mens. Het verval van het bouwwerk. Nogal uitgebreid, moet ik zeggen. Want er wordt inderdaad gesproken over de dag wanneer de wachters des huizes het zullen begeven. Dat doe ik even opzoeken. Zo, heb ik het bij de hand. Dat kan ik er wat sneller doen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven. Ik hou het erop, de armen. Hoezo, Parkinson? Nou goed, de wachters des huizes zullen beven. En de sterke mannen zichzelf zullen krommen. Krijgt men kromme benen. Dat is een ouderdomsverschijnsel, toch? Behalve hier in Brabant. Dan zijn het varkensfokkers, maar laat maar zitten. Dat is wel duidelijk. En de maalsters zullen stilstaan. Het gebit valt uit. Ja, bij ons is tegenwoordig zo, als men eenmaal die leeftijd bereikt, dan valt het gebit niet uit. Dan legt men het gewoon uit. Maar vooruit maar weer. Allang. Maar dat zijn de maalsters zullen stilstaan, omdat ze minder geworden zijn. En die door de vensters zien verduisterd zullen worden. De vensters dus, dat gaat over de ogen uiteraard. Men ziet niet meer. Eigenlijk zijn het allemaal uitdrukkingen die van doen hebben met dat de mens niet meer ontvankelijk is. Let daar maar eens op. Hij leert niet meer. Er komt niks meer binnen. Ik kan niet meer eten. Hij ziet niks meer, hij hoort niks meer, kan zich niet bewegen. Hij doet geen ervaringen meer op. Waarom ook? Hij heeft alles al ervaren. Hij doet sowieso niks nieuws, of zelfs zou je kunnen. Maar hij doet het niet meer. Dat is eigenlijk het idee. En zoals ik al eerder gezegd heb, alleen ik weet niet of het hier was, dat is ouderdom. Dat is echt ouderdom. Het heeft niks met leeftijd te maken, maar gezindheid. Maar hier wordt het beschreven in verband met het menselijk lichaam. Maar dat is een illustratie van hoe het er met de mens eigenlijk voor staat. Hè? Dus de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, vers 4. Dat zijn de oren. En als er is een nederig, een klein geluid der maling. En hij opstaat op de stem van het vogeltje. Opstaat op de stem van het vogeltje. Bij een nederig geluid der maling. Dat is een moeilijke, want dat weten wij niet eens meer. Maar de stem van het vogeltje, of van de vogels, die hoor je rond de tijd van zonsopgang. Ik ben het weer vergeten, maar ik heb eens een keer een heel schema gezien, ik vond het verbijsterend toen, een heel schema gezien van om hoe laat welke vogels beginnen te zingen. Dat wil zeggen welke tijd ten opzichte van zonsopgang. Eerst die vogeltjes en 5 minuten later die en nog weer 3 minuten later die. En dan kun je de klok op gelijk zetten. Als je een bepaald soort vogeltje wilde horen, dan moest je eerst weten wanneer zonsopgang was. En dan was het zoveel minuten ervoor of daarna dan. En ongeacht of het bewolkt is of niet. Hebben we die nog? Nooit gehoord? Ja, dat is echt zo. Als je een beetje tuinen om het huis hebt, dan kun je dat ook nog redelijk waarnemen. Dus bepaalde tijden dat de vogels zingen. Daarna is het meteen weer verdwenen, dan houden ze weer op. Dat is een tijd rond het aanbreken van de dag, maar het is wel erg vroeg. Voor mij verbazend vroeg. Maar goed. Maar het idee is dat als er een nederig geluid is der maling en als hij opstaat op de stem van het vogeltje, dat wil zeggen, het heeft te maken met de situatie van oude mensen. Ze slapen heel licht en bij de minste geringste geluid worden ze wakker. En dus zijn ze wel blij als de zon opgaat meestal. Dan kunnen ze weer het bed uit. Dat is toch, als ze kunnen tenminste. Dan is de nacht tenminste weer voorbij. Want men slaapt bijna niet meer. Er zijn mensen zelfs die helemaal niet meer slapen. Dan moeten ze wel naar bed en rusten. Maar slapen helemaal niet. Ouderdom is dat. Ja. Nou goed, dat is waar het over gaat, hè. Licht slapen, of althans kort slapen. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen. Hoogtevrees. Hoogtevrees is niet altijd puur een fobie. Hoogtevrees kan natuurlijk ook zijn oorzaak vinden in de instabiliteit van de mens. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is, ik moet eigenlijk niet vertellen. Maar ik sta hier altijd te wip achter die lessenaar. Om meteen weer terug naar mijn hielen en een beetje en zo. Maar ik sta inderdaad niet stevig. Ik ben altijd een beetje aan het zoeken naar balans. Maar ik zal me wel verpassen om dicht bij een afgrond te gaan staan of zo. Want ik moet wel eens zomaar ineens een been opzij zetten, omdat ik anders omval. Dat overkomt me nog wel eens. Gewoon omdat het een beetje gammel is, dat onderstel. En bij slecht onderstel. Is dat de leeftijd, broeder? Gek, wat had ik dan al vroeg de leeftijd? Maar de... Maar oude mensen hebben dat sowieso. Die zijn die helemaal niet meer stevig ter been, uiteraard. En er komen dit soort dingen. Er spelen dit soort dingen dus wel degelijk een rol. Er ontstaat sowieso hoogtevrees. Onzekerheid. Hoeft niet noodzakelijk fobie te zijn. Maar men ziet bovendien overal gevaar. Dat staat er trouwens ook, want er staat. En dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. Men durft het huis niet uit. Want men ziet overal voetangels en klemmen. Leeuwen en beren op de weg. En hoe dat allemaal maar heten mag. En gewoonlijk terecht. Omdat de meest eenvoudige dingen obstakels worden. Als je lichamelijk niet meer goed te pas bent. Nou goed, dan hebben we nog de amandelboom zal bloeien. Dat spreekt gewoon over de grijze haren van de mens. Op oudere leeftijd. Amandelboom. Witte bloesem. En dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen. Beetje lastig vertaald, denk ik. De sprinkhaan zichzelf een last zal wezen. Niet zichzelf, dat de sprinkhaan tot last zal wezen. Dat betekent zoveel als dat de mug een olifant wordt. Die hoef ik toch hopelijk niet uit te leggen, want dat kan ik niet. Ik kan hooguit zeggen wat het betekent. Namelijk dat inderdaad de meest kleine dingen inderdaad onoverkomelijke hindernissen worden. Nou goed, dat krijgt men als men oud is. En dat de lust zal vergaan, dat vertel ik u later wel eens, als u wat groter bent. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Begrijp je goed, dat is niet nog, dat is iemand die het begrijpt hier. Kan je nagaan. Nou goed, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, dat is niet noodzakelijk de hemel of wat er mee wezen mag, dat is gewoon de dood. Toch? De mens gaat naar zijn eeuwig huis, hij is onderweg naar de dood en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Zodat u me ziet dat het inderdaad echt over de dood gaat. Wel nu, eer dan het zilveren koord ontketend wordt of losgemaakt wordt. Ik denk dat we nou het doen hebben met het zenuwstelsel eerlijk gezegd. Maar ik ga het niet uitgebreider uitleggen.